Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik vanmorgen in uw midden mag zijn om samen het woord met u te delen. En het onderwerp voor vanmorgen is: zijn we hemels of aards gericht? En ik wil met u lezen als inleiding eerst uit Hebreeën 1. Vanaf het eerste vers. Hebreeën 1, vanaf vers 1. En dan lezen we deze woorden. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dan hoofdstuk 3, vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede is eigenlijk een aansluiting op wat onze broeder er straks heeft gelezen over dat wat Paulus ons duidelijk maakte, hoe zijn leven veranderd is. En ik ga daar over verder. En hij wist dat niet, maar God leidt alle dingen. En ik vond het zo indrukwekkend wat hij voorlas. Ook weer hoe Paulus zijn leven aan God, aan Christus verloren heeft. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 3, vers 17. En daar willen we beginnen. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken en ik zeg het nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. En dan slaat hij weer ineens om en dan zegt hij: maar ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover Gods woord als inleiding. Hemelvaart is weer voorbij. Voor de meeste gelovigen is het helaas alleen maar: hij is opgevaren naar de hemel en hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan snappen ze eigenlijk niet wat een geweldige betekenis hemelvaart voor ons kan hebben. Want zijn hemelvaart is de voorafschaduwing van de hemelvaart van zijn hemelse volk. Want de hemel is nu open. Wij mensen En dat begon al met Adam en Eva zijn in principe voor de aarde geschapen. Er was toen nog niets bekend over een hemelsvolk. En Genesis 1 vers 28 zegt, en God zegende Adam en Eva. En zij wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde. En onderwerp haar en heers over de vogels, de vissen en de dieren. Alles wat ze moesten doen was gericht op deze aarde. En ze leefden vanuit de gemeenschap met God, die zelfs in de hof wandelde en met hen sprak. En ze werden door hem gezegend in alles wat de aarde voortbracht. Maar toen de mens in zonde viel, veranderde alles ineens. Ze moesten nog steeds die aarde onderwerpen en heersen over de vissen, de vogels en de dieren. Maar ineens was de aarde vervloekt. En waren er dorens en distels. En ze zouden vanaf dat moment moeten zwoegen en zweten voor hun brood. En om talrijk te worden, zou de vrouw moeite hebben in haar zwangerschap en pijn in het baren van de kinderen. En dan zien we ineens welke grote gevolgen er waren aan de zondeval van de mens. Niet alleen in de uiterlijke dingen van deze aarde, maar ook bovenal in het hart van de mens. Adam kende het goede van God. Dat had hij mogen beleven. Dat had hij mogen ervaren. En daarvoor kwam in de plaats het kwade van Satan. En zo kwam de mens in de macht van Satan. De moordenaar van het begin. Waar het kwade in de mens uit voortkomt. Toch schreef God die mens niet af. Gode zij dank. God ging in zijn genade door met de mens. Omdat zijn grote verlangen was die mens te zegenen. En dat blijkt ook uit de roeping van Abraham. Hij zou tot een groot volk worden. Israël en alle geslachten van de aarde zouden in hem gezegend worden. Het is waar, God heeft Israël uitverkoren om zijn volk te zijn en hen te zegenen. En er lag een geweldige zegen. En u kunt dat lezen in het boek Deuteronomium. God bereidde een geweldige aardse zegen voor het volk. En hij hield ze aan de andere kant ook de vloek voor. En ten diepste hebben ze gekozen voor de vloek. En de zegen is verdwenen. Door hun ongehoorzaamheid. En door hun verwerping van God. En niet alleen Israël. Maar door de zondeval leeft de gehele wereld, de gehele mensheid in de verbroken relatie en onder de vloek van God. En moet zelf maar proberen in het zweet des aanschijns wat aardse zegeningen te vergaren. En daarom is ook de hele wereld daarop gefocust. Daarom moet je carrière maken vandaag. Hoe hoger, hoe beter. Want hoe hoger je komt, hoe hoger je salaris zal zijn. En als je salaris hoog is, dan kun je weer een groter huis kopen, een groter auto, een grotere boot. Verre reizen doen en noem het alles maar op. En daar is alles vandaag op gefocust. Eten en drinken en vrolijk zijn. En het is waar wat Paulus toen al zei. Voor velen is hun buik God. En meer hebben ze niet. Dat is de armoede van deze wereld. Paulus zegt. De mens die alleen maar aardsgezind is, op weg is naar het verderf. En dat zijn vreselijke woorden om te zeggen en om te horen. Want de mens moet door de zondeval sterven. De een jong, de ander oud. U hebt het van de week weer beleefd binnen de gemeente met onze broeder Bruin. Dat het leven zomaar afgelopen kan zijn. Ik hoorde vanmorgen op de radio van auto's die zomaar een terras op waren gereden in Breda. Dan denk ik, je kan in één seconde zomaar uit het leven weggerukt worden. Of je nu oud bent of jong. En wat is dan je toekomst? Is het verderf? Omdat je niks van God moest weten? En dan komt de dood. Voor ieder vroeg of laat. Maar dat is niet het einde. Want dan volgt het oordeel. Dan wordt dat verderf werkelijkheid. Openbaring 20 vers 15 zegt, want dan wordt de mens geworpen in de poel die van vuur en zwavel brandt. De mens die God verwerpt, heeft een vreselijke toekomst. Maar naast het feit dat de Bijbel spreekt over de aardse gezindheid en het verderf, spreekt de Bijbel gelukkig. Ook op een geweldige wijze over een hemelse gezindheid en hemelse zegeningen en een hemelse toekomst. Dat is het geheimenis wat eeuwenlang verborgen is geweest en later vanuit de hemel aan Paulus is geopenbaard door hem die zit in de troon. En dat had ook alles te maken met ons heidenen die leefden. Zoals Paulus in de Efezebrief zegt, zonder God en zonder hoop. Ze waren allemaal op weg naar het verderf. Levende alleen maar als aardsgezinde mensen. En nou, God heeft het geopenbaard door de Heer Jezus aan Paulus. Namelijk dat God een geweldig plan heeft. Een hemels volk voor zich te vergaren. En dat heeft alles te maken met de genade van God in Christus Jezus. Daarom lazen we het ook. God zond zijn geliefde zoon om de reiniging van de zonde op het kruis van Golgotha uit te werken. Voor alle mensen, niemand uitgezonderd. En daarvoor heeft hij daar gehangen, daarvoor heeft hij daar geleden, daarvoor heeft hij de schuld, de vloek, het oordeel, alles wat maar tegen ons getuigde, op zich genomen. En dat heeft hij weggedragen aan het vloekhout van Golgotha. Daar heeft hij zijn bloed vergoten voor u en voor mij. Want het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Wat er ook gebeurd is in ons leven. Hoe diep we misschien ook gezonken zijn. En Christus heeft dat werk volbracht. Hij is de dood ingegaan. Maar hij was sterker dan de dood en die kon hem niet vasthouden. En hij stond op uit de dood en hij is nu opgevaren naar de hemel. Daarom is zijn hemelvaart van zulke grote betekenis. Hij heeft de sleutel en hij heeft de deur geopend naar de hemel. En hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En hij is daar aan het plaats bereiden voor zijn hemelse volk. Om voor hen te bidden en te pleiten. Voor hen een voorspraak te zijn bij de Vader. Wat geweldig, broeder, als je van de week naar het ziekenhuis moet. Dat je mag weten, er is iemand in de hemel die voor mij bidt. En die voor mij pleit, naast alle broeders en zusters die dat voor je doen. Geweldig, en ik hoop dat je dat ook heerlijk gaat ervaren. Dat er een voorspraak bij de Vader is. Maar nog iets. Om hem die behoren bij dat hemelse volk als de bezuinkling te komen halen. Daar zongen we ook van. En naar het huis van de Vader te brengen. Dat is de geweldige uitwerking ook van zijn hemelvaart. En voor wie is dat nu bedoeld? Voor ons. Voor ons. Niemand uitgezonderd, Joden en heidenen, die vanaf de uitstorting van de Heilige Geest geconfronteerd worden met het evangelie. Van redding en verlossing en reiniging van zonde en schuld. Eerst zonder God en zonder hoop. Nu kan de mens een hoopvol mens worden. En de Heer Jezus roept ons allemaal op. Om tot dat hemelse volk te gaan behoren. De deur van de hemel staat wagenwijd open voor elk mens die ingaat op zijn oproep. Maar dat kan alleen maar in de weg van bekering en wedergeboorte. Want alleen daarin wordt het grote probleem, het zondeprobleem, opgelost. En als we dat doen, dan worden we heilige broeders en zusters. En zijn we deelgenoten aan die geweldige hemelse roeping. En we hebben er straks gelezen van Paulus. We hebben gelezen hoe zijn leven is gegaan. Hoe diep dat hij is gegaan. En dan enkele versen verder moet Paulus naar de gemeente heel andere dingen zeggen dan dat hij zelf beleefd heeft. Want Paulus liep toen al tegen dat grote probleem aan en zegt: het is om te huilen. Hij zegt het onder tranen. Hij is zo gearbeid. En nu moet hij het onder tranen zeggen, de bewogenheid van de apostel. Dat zoveel zich ten diepste niet echt willen bekeren. En Paulus spreekt niet tot de ongelovigen in de wereld. Maar tot de gelovigen in de gemeente van Filippi. En het ging niet over een enkeling. Maar er waren er zoveel, zegt Paulus, binnen de gemeente. En wat waren ze? Paulus moet het zeggen. Ze waren vijanden van het kruis. En waren nog steeds aardgezind. In de gemeente van Filippi zien we al een vermenging van hemelse en aardsgezinde gelovigen. En dat is ook het beeld van de gemeente van de eindtijd. Vandaag is dat probleem misschien nog wel veel groter. Want hoe is de gemeente vandaag niet vermengd met de wereld? Hoe is de entertainment niet de gemeente ingeslopen? Johannes zei het al, ze waren wel bij ons, maar ze waren niet van ons. En in het zicht van de spoedige komst van de Heer Jezus zal echt en onecht echt openbaar moeten worden. En hoe komt het toch? Ik denk dat het vaak komt omdat we ook niet duidelijk zijn. Dat we niet duidelijk maken dat bekering en wedergeboorte, doop en een heilig leven noodzakelijk zijn om echt bij de gemeente van Christus te behoren. Daarnaast zie je vandaag, en ik hoop niet dat het hier zo is, zie je een grote vermenging door de valse leraars. En ook al komen ze hier misschien niet staan met een preek uit een boodschap. Maar ze komen tot ons via radio, via televisie, via internet. Er komt zoveel op ons af. Die komen met een ander evangelie, een andere Jezus en een andere geest. Dat is wat er vandaag gaande is. En ze komen met allerlei onbijbelse ideeën. Dit moet anders. Dat moet anders. En wat veroorzaken ze? Een onrust, een scheiding en een scheuring in de gemeentes. En door al deze dingen, mijn lieve broeders en zusters, is de heiligheid van de gemeente op een geweldige wijze aangetast. Want er is zoveel wat vanuit het vlees is. Zoveel van wat uit het eigen ik is, want dat zit nog steeds op de troon. En ik denk als er iets nodig is vandaag. En ik denk dat Paulus dat ook bedoeld heeft. Dat is een opwekking van binnenuit de gemeente. Dat de gemeente weer gaat staan op die plaats waarvan God het bedoeld heeft dat hij zou staan. O, velen zijn vaak geen vijanden van God. Ze erkennen dat er een God is. Ze zijn geen vijanden van Christus. Ze erkennen dat hij de Zoon van God is. Ze erkennen zijn lijden en sterven op het kruis van zijn opstanding en wederkomst. Ze weten het. En toch zegt Paulus, ze zijn ten diepste vijanden van het kruis. Waarom? Je zou zeggen, ze geloven toch. Maar ze zijn niet radicaal. Ze willen niet verlost worden van hun aardse gezindheid. Ze willen als het ware van twee walletjes eten. Ze willen niet verlost worden van het leven wat ze leven met hun aardse genoegens, hun feesten en noem alles maar op. Oh, sommigen komen nog wel bij Christus. Heb ze meegemaakt. Maar ze zijn net als de rijke jongeling. Ze gaan weer weg. De prijs is te hoog. Het kruis is te zwaar. En ze komen niet verder als hun godsdienstig leven en het houden van de wet. Misschien nog wel een soort bekering, maar ze komen nooit uit wedergeboorte. En dat is de nood van velen die zeggen te geloven. Want gisterenmiddag nog een heel gesprek met een man die ik al jaren ken, uit de gereformeerde gezindte ook. En dan blijven ze maar hangen in de wet. Dan blijven ze maar hangen in hun godsdienstige leven. Wat een nood, wat een nood. Over die mensen spreekt Paulus binnen de gemeente. Ze lijken erbij te horen, ze doen vroom mee. Maar de kern is dat er geen wezenlijke verandering in hun leven is. Omdat er geen onderworpenheid is aan Christus en aan Gods woord. En daar schreef Paulus al in de vorige verse over wat dat hem teweeg had gebracht. Vijanden van het kruis, zegt Paulus, zijn mensen die niet aan hun aardse gezindheid en hun eigen ik willen sterven. Ik hoop het niet, maar zo kun je ook vanmorgen hier zitten. Als ten diepste misschien nog een vijand van het kruis. Omdat je je oude leven niet wilt opgeven. We hebben allemaal een hemelse roeping. Maar die wordt alleen maar werkelijkheid. Als we geen vijand van het kruis zijn, maar het kruis gaan ervaren. Het kruis gaan liefhebben en het kruis gaan dragen. En het is zo mooi wat Paulus zegt. Word mijn navolgers. We lazen dat al. Word mijn navolgers. En dan verduidelijkte hij dat zo geweldig in 1 Korinthe 11 vers 1. Word mijn navolgers zoals ik een navolger van Christus ben. Hij zegt, je moet geen mensen navolgen, maar je moet uiteindelijk bij Christus terechtkomen. En dan gaat het om wat hij zegt in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat lazen we ook in de Filippenzenbrief. En niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Paulus kende een gekruisigd leven. Hij is de dood ingegaan. Hij leeft niet meer. Maar zegt hij, Christus leeft in mij door de Heilige Geest. Wordt mijn leven geleid vanuit de troon waar hij nu zit. Dat is het geheim van dat geweldige leven van Paulus. Het geheim van dat hij die geweldige openbaringen ook van God uit de hemel heeft gekregen. Dat is hemelse gezindheid. Verbondenheid met de hemel. Dat is de enige weg en de mogelijkheid om aan je aardse gezindheid te sterven. Paulus zegt, het is allemaal vuilnis. Het is allemaal twee keer niks. En als je bereid bent die weg te gaan, dan ben je, zegt Petrus in zijn brief, aan het verderf ontvlucht. Dan ben je een andere weg ingegaan. Dan kom je niet meer in het verderf. Dan kom je niet meer in het oordeel. Dan ga je die andere weg. Door die open deur. Dan ga je op weg naar de heerlijkheid van de hemel. En hij zegt het zo mooi, Paulus, in Efeze 2 vers 6. Wij zijn dan met Christus gekruisigd. Gestorven. Maar ook met hem opgewekt. En met hem, in de hemelse gewesten geplaatst. In Christus Jezus. Daar zijn we. We zijn nog wel hier, maar eigenlijk zijn we daar. Hier horen we niet meer. Daar zijn we al. En zo kom je in de weg van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat is de enige weg. En krijg je ook deel aan de goddelijke natuur. Dat is de natuur van God zelf. Dat is volkomen anders. Volkomen nieuw. De aardse gezindheid gaat dan voorbij. En de goddelijke natuur van de hemelse gezindheid komt daarvoor in de plaats. Daarom is ons burgerschap in de hemel. Waar Christus is gezeten. Aan de rechterhand van de Vader. En wij zijn door de Heilige Geest met hem verbonden. Dat is het wonder van die openbaring die Paulus heeft gekregen. Van dat nieuwe wat zou ontstaan. Verbonden met de hemel. Adam moest nog ervaren de verbrokenheid met de hemel. Wij mogen beleven de verbondenheid met de hemel. O Israël, ze waren uitgekozen. Maar ze staan nu tijdelijk op het zijspoor. Maar waarmee God nog geweldige dingen gaat doen als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. En het koninkrijk op aarde openbaar wordt. Ze zullen rijk gezegend worden. En tot een zegen nog zijn voor de hele wereld. En wij? Als wij ingaan op die hemelse roeping. Wij die dat heel andere volk van God zijn. Dat hemelse gezelschap. De gemeente van Christus. En bestemd voor de hemel, wat er ook gebeurt. Dat vind ik het heerlijke, dat je hoop en toekomst hebt. En wij zijn op weg naar het Vaderhuis. Met de vele woningen. En we worden nu al. En ik hoop echt dat je dat ervaart in je leven. Al gezegend hier op aarde. Met alle zegeningen in de hemelse gewesten. En het is onvoorstelbaar veel. Tel je zegeningen, zingen we zo. Tel ze één voor één. Tel ze maar 10 bij 10. Tel ze elke dag maar 10 bij 10. Was het niet een zegen dat je vanmorgen weer mocht ontwaken? Was het niet een zegen dat je vanmorgen kracht kreeg om uit bed op te staan? Is het niet een zegen als je nog gezond bent? Is het niet een zegen dat je eten en drinken hebt? Maar bovenal is het niet een zegen dat je met hem verbonden bent. En dat het niet meer stuk kan gaan, wat er ook gebeurt deze dag. Maar dat is niet het enige. Het hemelse volk is ook de bruid van Christus. Onvoorstelbaar wat hij op het kruis voor ons bereid heeft. En we zijn ook op weg naar de hemelse bruiloft van het Lam. Wat een toekomst. En we zullen voor eeuwig met hem zijn en delen in zijn heerlijkheid. Dat is de toekomst van het hemelse volk van God. En ik hoop zo van harte dat we er allemaal bij horen. Bij dat geweldige, rijk gezegende hemelse volk. Ik hoop niet dat iemand vanmorgen die hier zit nog een vijand van dat kruis is. Paulus moest het wel tegen de gemeente van Filippi zeggen. Maar ik hoop dat het niet meer geldt voor de gemeente hier in Sliedrecht. Maar mocht er iemand onder ons zijn, die eerlijk in zijn hart moet zeggen, ten diepste ben ik nog een vijand van het kruis. Dan hoop ik dat je vanmorgen de weg van Paulus gaat. De weg die velen die hier zitten zijn gegaan. De weg van het gekruisigd worden met Christus. Dat is de prijs. Dat is de prijs. Om aan het verderf te ontkomen. Namelijk sterven aan jezelf. Sterven aan jezelf. Sterven aan die oude natuur, aan je eigen ik, aan je aardse gezindheid. Dan word je een hemelsgezind mensenkind, die op weg is naar zijn hemelse bestemming. Want weet je hoe ver wij nog verwijderd zijn van Christus, van onze hemelse bestemming? Weet u hoe ver? Minder dan 1 seconde. Minder dan 1 seconde. Want als de bezuin klinkt, dan zijn we binnen die 1 seconde daar. Daar bij hem. Zo dichtbij is het. Daar moet je ervoor klaar zijn. Daar moet je voor klaar zijn. Dan heb je geen mogelijkheid meer om alsnog met hem te sterven en op te staan in nieuw leven. Moest ik onderweg in de auto nog aan denken aan die mensen die aangereden zijn op dat terras in Breda. Ik denk, als ze zo de dood in waren gegaan, hadden ze niet meer kunnen kiezen. Als er met ons onverwachts wat gebeurde, we zijn nog vijanden van het kruis, kunnen we niet meer kiezen. Daarom moeten we ervoor klaar zijn. Denk maar aan de 5 dwaze maagden. Ze hadden geen olie in hun lamp. En ze renden nog terug om olie te halen. Maar hij die de deur heeft geopend, had inmiddels de deur gesloten. Te laat. Dat lijkt me het meest vreselijke wat er is, als je alles hebt geweten. En je bent te laat. Hou het lijkverlies. Als je met Paulus en velen van ons die weggaat. Maar ik wil je zeggen vanmorgen, het is pure winst. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En God zegt, en al het andere, al wat je nodig hebt, in leven en in sterven, in moeite, in verdriet, in pijn, in hoogte en in diepte, zal je bovendien geschonken. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik ben bij je. Ik ben bij je. Hij was bij het sterven van onze broeder. Hij is bij hem als hij naar het ziekenhuis gaat. Maar hij is ook bij u en bij mij. En als ik straks weer in mijn autootje stap, dan is hij erbij. Elk uur en elk ogenblik. Dat is de rijkdom van genade. De hemelse zegeningen stijgen ver boven de aardse uit. En dan ga je ook alles zien als een geschenk van God. En dat maakt je blij, dat maakt je gelukkig, dat maakt je dankbaar voor al datgene wat God je schenkt. En daarom moet alles in ons leven gericht zijn omhoog. En misschien zeg je, maar hoe kan ik dat leven nu leven te midden van al die aardsgezinde mensen? En de Bijbel zegt, laat daarbij je ogen alleen gericht zijn op Jezus. En vestig je aandacht op hem. Dat is hemelse gezindheid. Het maakt je los van het zien op alles wat deze aarde je te bieden heeft. En die heeft je wat te bieden. En er wordt aan je getrokken, en zeker aan de jonge mensen. Er wordt aan jullie getrokken om je naar die aarde te trekken. Om je leven daarmee te vullen. Maar het is maar een luchtballon. Als erin geprikt wordt, hou je alleen nog een touwtje over. Dan heb je niks. En misschien zeg je ook, wat betekent dat nu? Voor de praktische dingen waarmee ik te maken krijg in het leven van elke dag. Ik moest denken aan Spreuken 3, vers 5 tot 7. Zo eenvoudig. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzichten niet. Ga niet zelf aan de slag. Je kunt niks. Je bent afhankelijk van hem. Ken hem in al je wegen. En hij, niet jij, maar hij zal je paden recht maken. En keer je af van het kwade. Dat is leven met een hemelse gezindheid. Omdat je verbonden bent met de hemel. Een leven in vertrouwen, in overgave aan de Heer Jezus, die de koning is geworden van je hart en leven. Weet je, dan kom je echt los van die wereld die je zoveel te bieden heeft. Daar kwam Paulus ook van los. Het is allemaal niks. Jezus, voor je hart en je leven, hij is je gids, hij is je leidsman. Door onze hemelse gezindheid gaan we stapje voor stapje vanuit onze geestelijke groei ook steeds meer het beeld van Christus dragen.
Ja, nog onvolkomen. Want we struikelen nog alles. En soms vallen we wel even terug. Maar blijf doorgaan in dat geestelijke groeiproces. Want zo bereiden we ons voor op de toekomstige verandering. Die behoort bij het hemelse volk. En die elk ogenblik kan plaatsvinden. Nu kan die plaatsvinden. Want wij als burgers van het Rijk in de hemelen verwachten onze zaligmaker. Verwacht u hem? De Heer Jezus Christus, verwacht u hem? Verwacht u hem, hem die nu in de troon zit? Nee, niet om te oordelen. Want ons oordeel heeft hij weggedragen op het kruis van Golgotha. Maar om ons volkomen, tot in de kleinste details, zalig maken. Hij zal ons vernederd lichaam. En we ervaren het elke keer dat vernederd is. Als dat niet zo was, zou er geen ziekenhuis hoeven te zijn. Zouden we geen moeite hebben, geen tranen hebben, geen pijn hebben. Hij zal ons vernederd lichaam veranderen. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Wat een toekomst. Kun je niet voorstellen, hè? Geen ziekte. Geen pijn. Niet meer naar het ziekenhuis toe. Geen dood, geen rouw. Alles zal nieuw worden. Alles zal nieuw worden. En dat alles gebeurt in die ene seconde. In die ene seconde, in die oogwenk, voor hen die aardsgezind zijn, die behoren bij het hemelse volk, zo zullen we eeuwig met hem zijn. En in dat geloof hoop ik dat u met mij uitkijkt naar onze hemelvaartsdag. Nog nauwkeuriger, naar onze hemelvaartsseconde. Want die staat voor de deur. En de deur staat wagenwijd open. En mag deze boodschappen vanmorgen toe bijdragen. Dat niemand van ons. Het liefst zou ik alle rijen langs horen. En zeggen, hoor je er al bij. Heb je je keuze al gemaakt? Maar u weet het zelf, of u die keuze gemaakt hebt, ja of nee. Daarom ga ik niet door de rijen heen, want u weet het. Maar dat niemand van ons moet achterblijven. Omdat we allemaal hemelsgezind zijn. Verbonden met Christus in de troon. Dat zal ook een geweldige eenheid in de gemeente geven. Een geweldige kracht ook in de gemeente. Omdat we dan ook als gemeente leven voor de glorie van zijn naam, Maranatha. Amen. Zullen we tot de Heere gaan? Het laatste lied, Heere, hebben we gezongen over het knielen voor u. Het je uitleveren aan u. Heere, dank u wel dat u ons zo oneindig lief heeft. Dat die seconde nog niet heeft geklonken. Omdat er nog zoveel buiten staan. Nog zoveel aardsgezind zijn. Mogen wij het getuigenis uitdragen. Van hemelsgezinde mensen. Wiens burgerschap in de hemel is. Heilig uw woord aan ons aller hart. En help ons zo de komende week in te gaan. Ons oog gericht op Jezus. Onze aandacht gevestigd op hem. Want hij is er. Hij zal ons niet begeven. Hij zal ons niet verlaten. En o Heere, als er onder ons iemand is, een jongere of een oudere, die dat nog nooit beleefd heeft. Om zichzelf te verliezen, volkomen aan Christus. Dat hij of zij vanmorgen toch die weg zal gaan. Om aan het verderf te ontvluchten. En om een hemelse toekomst te hebben. Heere, heilig uw woord.
aan ons hart. En doe ons vol verwachting uitzien. Te midden van alles wat er ook nog is en wat komen gaat. En nogmaals, we bidden u bijzonder voor onze broeder. Die van de week naar het ziekenhuis moet. Heer, doe hem ervaren. Dat u er bent. Dat uw goede hand over hem is. Maar ook over zijn vrouw, Heer. Want wat is het vaak ook moeilijk voor die ander. Als we iemand moeten loslaten in een operatie. Ook voor de kinderen en de kleinkinderen. We dragen deze hele familie nogmaals op voor uw troon. Geef ze allemaal uw rust, uw vrede diep in hun hart te ervaren. En te weten, hij gaat mee. Wilt u zo ook met ons allen zijn? Wij weten niet wat de week brengt. Kan zomaar in even veranderen. Heren, maar dat we dan ook weten. Maar u bent erbij. U bent erin, heren. Want ik mag behoren tot uw hemelse volk. En ik ben verbonden met u. En u weet wat ik nodig heb. In hoogte en in diepte. We prijzen uw naam. Dat u zo met ons verbonden bent. En dat we zo mogen uitzien naar de vereniging met u. Als u ons thuis haalt. In het huis van de Vader. Geprezen zij uw naam. Amen.